Ja, in de media zie ik nogal eens het vraagstuk voorbij komen van hoe het nu verder moet met de kerken. Nog voordat de deuren weer wijd open mochten, was men behoorlijk negatief gestemd over hoeveel mensen terug zouden keren naar de kerkdienst. En er zijn boekjes over geschreven, er zijn workshops voor leidinggevenden in de kerk om te kijken van hoe moet je daar nou mee omgaan. En misschien houdt het jou ook wel bezig. Hoeveel mensen zullen hier nog terugkeren in de kerk? Toch zijn jullie hier vanochtend naartoe gekomen, wij zijn hier naartoe gekomen. En dat is waar ik het vandaag eigenlijk over wil hebben. Waarom zijn we hier eigenlijk vandaag? Toen ik het van de week aan iemand stelde, zei diegene heel droog, ja, waarom zou ik niet gaan? Ik was even stil, want er zat wel een hele diepe betekenis erachter. En laat ik het jullie nou eens gewoon vragen. Waarom zijn jullie hier? Even bijdenken. Dat is mooi. Ja. Sorry?
Om God te loven.
Om God te loven, ja. Ontmoeting. Ik hoor al hele mooie dingen. Oké, nou wordt de lat heel hoog gelegd, hè? Geert.
Heling van de gemeente.
Wat zeg je?
Heling van de gemeente.
Voor de heling van de gemeente, ja. Ik hoor geen tieners achterin. Waarom zijn jullie hier? Wat zeg je? Je vindt het heel gezellig. Nou, dat is heel mooi. Zo zat ik vroeger ook achter op de rij. Maar ik zou heel eerlijk zeggen, ik moest. Dus ik ging mee omdat ik moest. En dan ging ik inderdaad op de achterste rij zitten. En dan ontmoette ik mijn vrienden wel weer. Dat was wel weer fijn. Ja, zomaar een aantal redenen om naar de kerkdienst te gaan. In de Bijbel kun je op verschillende plekken lezen over de instelling van die eredienst. En vandaag gaan we dat lezen uit Kronieken. Kronieken is geschreven na de ballingschap. En wie Kronieken heeft geschreven is niet helemaal duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk is het Ezra of Nehemia geweest. En de eerste tempel die voor de Heer was gebouwd, die was voor die ballingschap was die verwoest. En mensen keerden terug en de tempel werd herbouwd. En dat was ten tijde van Ezra. En die keerde tussen 440 en 432 terug naar Israël. En hij wees Israël echt op dat belang van die tempel. Dat boek van die kronieken die legt veel minder de nadruk op zonde en straf, waardoor de Israëlieten in ballingschap waren gekomen. Maar kijkt veel meer naar de verzoening en het herstel. En verzoening is niet alleen verontschuldiging. Het is ook een ommekeer maken, een andere houding aannemen. Van iets wat eerder bijvoorbeeld niet goed was. En hier in Kronieken zien we dat dat herstel gaat over de dingen die niet meer gebeurden om God te dienen. Deze werden hersteld. En het belang van de tempel en het herstel van de eredienst is daar een heel belangrijk punt. En op dit moment dat we zo gaan lezen, blikt die schrijver terug naar de tijd dat koning David de eredienst instelde. De ark bracht David naar Jeruzalem. En op dat moment stelt hij de eredienst in. We gaan zo lezen uit 1 Kronieken 16. 1 Kronieken 16 is een best wel heel lang hoofdstuk. Het begint met een beschrijving van de ark die in Jeruzalem kwam en de instelling van de eredienst. Vervolgens klinkt er een lied. En dan is er weer een beschrijving. Nou, in dat lied zijn een aantal bekende versen van een psalm. Dus ik dacht, ik lees eerst een stuk uit de Bijbel, uit Kronieken. Dan lees ik het eerste gedeelte van het lied. Dan zingen we samen een gedeelte uit het tweede deel van het lied. En dan lees ik het laatste deel van het lied en dan lezen we de tekst verder. Dus er is een stukje in de tekst die we samen zingen. 1 Kronieken 16. De ark van God werd neergezet in de tent die David had laten oprichten. En men bracht brandoffers en vredeoffers aan God. Na afloop daarvan zegende David het volk in de naam van de Heer. Aan alle Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. David stelde de volgende levieten aan om dienst te doen bij de ark van de Heer, door de Heer, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Asaf als leider en Zacharia als zijn helper, Jehiel, Simiramot, Jegiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeel moesten de harp en lieren bespelen en Asaf moest de cymbalen slaan. De priesters Benaja en Jagaziel moesten voortdurend op de trompetten blazen voor het ark van het verbond met God. Op die dag droeg David Asaf en zijn verwanten aan om voortaan als volgt de lof van de Heer te zingen. En dan begint het lied. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, speel vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heere zoekt. Ziet uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken. Nageslacht van Israël, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hem verkozen. Hij is de Heer, onze God, en zijn besluiten gelden over heel de aarde. Gedenk tot in eeuwigheid zijn belofte aan 1000 geslachten. Het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaac bevestigde met een eed. Voor Jacob hief hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond. Toen zei hij, ik zou jou Kanaan geven. Het land wordt je onvervreemdbaar bezit. Terwijl jullie daar nog maar een korte tijd waren, een handjevol vreemdelingen, zwervend van volk naar volk, van het ene koninkrijk naar het andere. Hij stond niet toe dat iemand hen verdrukte. Ter wille van hen strafte hij koningen. Raak mijn gezalfde niet aan. Doe mijn profeten geen kwaad. En dan begint het tweede deel van het lied wat we nu samen zullen zingen. En dan ga ik verder met het einddeel van het lied. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zeg, red ons God, onze redder. Bevrijd ons en breng ons bijeen uit andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het hele volk antwoordde, amen. En prijs de Heer. David stelde dus Asaf en zijn verwanten aan om dagelijks dienst te doen bij de ark van het verbond met de Heer te verzorgen, waarbij ze de voorschriften voor de afzonderlijke dagen in acht moesten nemen. De bewaking vertrouwde hij toe aan Obed-Edom en Goza en hun verwanten. 68 poortwachters. Obed-Edom was een zoon van Jedutun. Zadok en de overige leden van de priesterfamilie werden aangesteld voor de tabernakel van de Heer op de offerhoogte van Gibeon. En daar moesten ze iedere dag, 's ochtends en 's avonds, op het brandofferaltaar brandoffers brengen aan de Heer en alle overige handelingen uitvoeren die zijn voorgeschreven in de wet die de Heer voor Israël heeft uitgevaardigd. Heman en Jedutun en andere officieel benoemde personen moesten daar de Heer loven met de woorden: eeuwig duurt zijn trouw. Zij, Heman en Jedutun, bewaarden de trompetten, cymbalen en andere instrumenten waarop voor God muziek gemaakt werd. De zonen van Jedutun bewaakten de poort. En hierna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Terwijl ik dit hoofdstuk zo las, zag ik een aantal herkenbare elementen terugkomen die we ook vandaag hier in de kerkdienst, in de liturgie gebruiken. Eerst in de versen 1 tot 3 gaat het over de ark die David naar Jeruzalem bracht en in de tent werd gezet, die David die daar speciaal voor had gemaakt. De ark, dat was een plek waar God woonde. Als het ware was daar het aangezicht van de Heer. En als het ware bracht David de ark, het aangezicht van de Heer, naar Jeruzalem toe. En er werden offers gebracht voor het aangezicht van de Heer. Moet je dan hier naartoe komen om God te ontmoeten? Nee, niet per se, want je kan ook in het dagelijks leven met alleen of met anderen God ontmoeten. Maar als je hier leest, zie je heel goed dat het een speciaal moment is. En David is hier ook niet alleen. Er zijn priesters die offers brengen en het hele volk is daarbij aanwezig. Kennelijk beleef je de eredienst aan de Heer niet alleen, maar samen. En na de offers die gebracht zijn, lezen we dat David het volk zegent. God wilde dat volk zegenen en David mocht die zegen doorgeven. En waarschijnlijk gaat het hier ook wel om de priesterzegen die we lezen in Exodus en de zegen die wij aan het einde van de dienst mee naar huis krijgen. En we lezen nog meer over die zegen. David had de rijkdom ontvangen van God. En hij deelt uit van die rijkdom door rozijnen en dadels en brood uit te delen aan iedereen. Dat is ook herkenbaar voor ons, toch? Want wat doen wij? Ook wij geven van onze materiële zegen in de collecte. De kerk is dus een plek om samen God te ontmoeten, zegen te ontvangen en uit te delen. En in de versen daaropvolgend lezen we allemaal namen van mensen die verantwoording hebben voor muziek. Instrumenten worden genoemd. Muziek is in dit hoofdstuk heel belangrijk. Daarnaast worden er ook trompetisten genoemd. Die trompetisten zijn een beetje anders dan wat wij dat gewend zijn. Wij zijn gewend om dat ter ondersteuning van de muziek te gebruiken. Maar deze trompetisten waren er om mensen op te roepen om te komen en God te aanbidden. En ik denk dat muziek en zang voor ons de dag een heel belangrijk element is. Onder coronatijd sprak ik een aantal mensen die ik hier niet had gezien. En ik vroeg, waarom ben je er niet? Of geef je op volgende week en kom je ook? Dan werd er gezegd, nee, want zolang we niet mogen zingen, ga ik niet. En thuis mag ik uit volle borst meezingen. Dus dan zie je maar hoe belangrijk dat zingen is. Zang en muziek is dus belangrijk bij het aanbidden van God. En hoe mooi is het dat we dat nu weer samen kunnen doen. En eigenlijk hebben we de preek zo al in de praktijk gebracht. Hè? Net onder de Bijbellezing hebben we gezongen. Waarom ga je naar de kerk? Ja, om samen te zingen. Nou kan ik me zo voorstellen dat je niet altijd een behoefte hebt om te zingen. Het kan zijn dat je emotioneel er niet aan toe bent of dat je omstandigheden in je leven meemaakt waardoor zingen niet zo makkelijk is. En ik herken het echt uit mijn eigen periode van rouw, waarin ik zo diep was dat ik soms geen woord over mijn lippen kreeg. En toch was daar het verlangen om elke zondag daar naar de kerk te gaan. Maar wat was er dan gebeurd? Nou, ik zal proberen om het onder woorden te brengen. Als ik naar de kerk ging, dan gingen we samen God prijzen. En als je God prijst, gaat het op dat moment even niet om mij of om jezelf. Maar dan is God het onderwerp van je lied. Letterlijk is hij het onderwerp van je lied. Met dankzegging is dat anders. Als je God dank brengt, dan breng jij God dank omdat jij dankbaar bent. Dus dan ben jij het onderwerp van het lied. En dat is wat er bij mij gebeurde daar in de kerkdienst. Doordat het op God gericht was en niet zozeer op mezelf, leek het net of ik even samen met mijn broeders en zusters opgeheven werd uit mijn ellende om God te prijzen. Dus laten we God samen zingen en de Heer loven. Wat ik al zei, dat deden we ook tijdens de lezing. En we zongen een lied. En het lied is in 3 delen opgedeeld. Ik ga niet het hele lied behandelen, want dan sta ik hier over een uur nog te preken. Want dan kun je een hele preek apart voor schrijven. Maar er zijn toch wel wat puntjes die ten aanzien van ons onderwerp belangrijk zijn. Waarom ga jij nou naar de kerk? We hoorden net al 4 redenen. Hè? Om samen God te ontmoeten. Zegen te ontvangen. Om uit te delen. Om God te loven. En te zingen. Het zijn al 5 redenen. Maar in het lied vinden we ook nog wat punten. Het eerste deel van het lied begint met de oproep om God te loven. Daar hadden we het net over. Maar vervolgens lezen we de oproep om samen te gedenken. En er wordt de oproep gedaan om te gedenken aan wat God gedaan heeft en te denken aan zijn verbond. In die tijd van de kronieken was het volk wel teruggekeerd in Israël, maar Israël was nog niet volledig land van henzelf. Het was geen onafhankelijk land. Zij waren een onderdeel van de provincie van Perzië. Ze waren wel vrij, maar eigenlijk nog niet helemaal. En daarvoor hadden ze een enorme tijd van onderdrukking gekend. En dan klinkt er juist die oproep om te denken aan de daden die God heeft gedaan. En dan lees je over al vanaf Jacob en Isaac. Dus van vroeg af aan. Maar ook om te vertrouwen op wat God heeft beloofd in zijn verbond. En gedenken is daarom heel belangrijk. Dat is 1 iemand die zei net van de preek, hè? Die vond de preek belangrijk. Daar zit dus ook in dat gedenken een element van onderwijs. Om terug te denken aan wat God gedaan heeft. En ook wij kunnen gedenken. We kunnen gedenken aan wat Christus voor ons gedaan heeft. De kerkdienst is ook een plek om samen te gedenken. Nou, en toen zongen we dat lied samen. Dat gaat over de versen 23 tot 33. We zongen daar een aantal versen uit. En ik wil je vragen, lees het thuis nog maar eens na. Want er zit echt een enorme schat van poëzie. En zang in waarin je iets kan zien over de grootheid van God. Want het beeld in die verse wordt verschoven van dat volk Israël dat God looft, naar de hele aarde die God looft. Over de schepping die God looft. Over de wereld die God looft en alle volken. God samen lof brengen is dus schijnbaar niet iets plaatselijks. Niet hier alleen in mijn sluis, maar we doen dat samen met Gods volk en zijn kerk. Door de hele tijd heen. En dan sluit het lied af met oproep God te loven. Maar niet alleen de oproep, er klonk ook een vraag. De vraag om redding. En ik denk dat we dat element ook kennen hier, want samen bidden we toch ook voor herstel, voor zieken in ons midden. Dus het bidden met elkaar. Samen het uitspreken voor God, de punten die je bidt voor een ander, maar ook voor jezelf, kunnen een punt zijn om de kerkdienst te bezoeken. Nou, je hebt nu al 7 redenen gehoord om de kerkdienst te bezoeken. En ik heb bewust daarin het woord samen gebruikt. In het boek Kronieken ligt de nadruk op gezamenlijke betrokkenheid in de eredienst voor God. Er is een oproep om God te loven. In het verleden, in het heden, in het hier en nu. En maar ook om hem in de toekomst eer te brengen. En dat zien we ook in het vers daarna, dat het volk dat samen roept. Ze zeggen samen amen en prijs de Heer. Dat waren als even redenen om God, om de kerkdienst te bezoeken. De kerk is een plaats om samen de Heer te ontmoeten, om zegen te ontvangen, om uit te delen, om samen te zingen, God te loven. En de kerkdienst is ook om samen te gedenken en te bidden tot God. Hey, genoeg reden om de kerk te bezoeken, toch? Of niet? Ja, ik hoor je al denken. Is die kerkdienst nou zo belangrijk? Ja, ik hoor iemand ja roepen. Ja, de kerkdienst is van groot belang. Maar het draait hier niet alleen om de kerkdienst in de eredienst. Na het lied dat geklonken heeft, waarvan we lazen, en het volk amen en prijs de Heer uitsprak, lezen we over de verdere instelling van de liturgie. En dat werd gedaan precies zoals God dat bevolen had in zijn wet. En dat werd voortdurend gedaan. Voortdurend is niet elk moment, zo moet je het niet lezen, maar meer volgens een bepaalde structuur of tijdsindeling. En de priesters deden dat door de week in de tempel. Maar in het laatste vers lezen we ook dat iedereen naar huis ging. En ook David gaat naar huis om zijn huis te zegenen en zijn dienaren. Toen we begonnen dachten we na over de vraag, hoeveel mensen keren er nou terug naar de kerk? En vervolgens lazen we die redenen om de kerkdienst te bezoeken. Maar als je hier rondkrijgt, missen we een aantal mensen toch? Er zijn lege stoelen hier. En hoe moet je daar nou mee omgaan als je straks hier het pand verlaat en naar huis gaat? Nou, heel eerlijk, ik denk dat je eerst moet afvragen of het jouw verantwoordelijkheid is om iemand bij de kraag te pakken en volgende week hier zondag in de dienst neer te zetten. Misschien dacht je, oh, die 7 redenen zijn mooi, die ga ik straks even gewoon via de app naar iemand toesturen en zeggen van, wees hier volgende week aanwezig. Heel eerlijk, ik denk dat die actie averechts werkt. Want de onderliggende gedachte is, ik accepteer jou wanneer jij naar de kerkdienst komt. Diegene die hier niet is, die heeft er vaste redenen voor. Sommigen zullen vanwege gezondheid hier niet zijn, maar er kunnen ook andere redenen zijn. En als jij dan met die mooie redenen die jou misschien voeden of die je net gehoord heeft naar die ander gaat, dan staan de argumenten van jou tegenover die argumenten van die ander en dat verbindt jullie niet. Hoe moet je dat dan aanpakken? Ik heb er echt heel lang over nagedacht, want ik vind het heel moeilijk. Weet je, ik weet niet in hoeverre jij contact hebt met die ander die je nu niet ziet hier, die je mist. En als je een goede band hebt met diegene, dan weet je al een beetje waarom diegene hier niet is. En dan heb je er waarschijnlijk al lang over gesproken. Maar het kan ook zijn dat je iemand mist die al een poosje niet hebt gezien. Wat let het je om een berichtje of een kaartje door de bus te sturen met die vraag, ik heb zin om contact te hebben, heb jij daar ook zin in? Diegene heeft dan alle ruimte om daar ja of ook nee op te zeggen. Dan start je met het verlangen om die ander te ontmoeten en niet zozeer met jouw wil dat diegene hier in de kerk zit. Je laat diegene zien dat het om hem gaat en niet zozeer om een andere reden. En zo heeft hij dan ook het gevoel dat hij geaccepteerd is. Weet je, onze houding naar een ander toe zegt ook iets over ons leven met God. De aanbidding van God stopt niet wanneer we hier het pand verlaten. Oké, dan ben ik weer heel even terug naar Israël, hè. Na de ballingschap is die tempel herbouwd, maar die is 70 na Christus ook weer helemaal afgebroken. Hij is verwoest. Als die nadruk nou zo daar op die tempel zou liggen, zouden zij God niet meer kunnen loven, geen offers meer kunnen brengen. Dat terwijl God prijzen hem aanbidden zo'n ontzettend belangrijk ding is in het Jodendom. Hoe kunnen zij nu verder leven dan zonder tempel? Nou, daar hebben ze over nagedacht en ook na de verwoesting van de tempel is dat beeld van die tempel verschoven naar de meer plaatselijke synagoges. Dat werd een plek om God te loven. En in plaats van de offers gingen zij meer handelen. Ze gingen meer handelen in het dagelijks leven en ze maakten dat heel praktisch. Bijvoorbeeld wanneer zij iets eten of drinken, wordt er gezegd, een zegen uitgezegd. Dan wordt er gezegd, gezegend bent u, o God, koning van het heelal. En vervolgens wordt er uitgesproken waarvoor zij die zegen uitspreken. Bijvoorbeeld, gezegend bent u, God, o koning van het heelal. Bijvoorbeeld, die de vrucht van de wijnstok geeft. Of die het licht gemaakt heeft. Het geloof wordt daar beleefd met alle zintuigen. Weet jullie nog, toen ik vertelde bij die wetlezing van dat dansen met die Torahrollen? Er ligt vreugde in de verering aan God. En misschien kunnen we daar wel iets van leren. Want vaak komen we terug uit de, tenminste zo gaat het voor mij wel vaak, van de kerk en dan blijft het bij geloofsdoordenking. We luisteren 's ochtends naar een preek en komen 's middags thuis, denken er misschien nog eens aan of door de week. Maar wat zou er gebeuren als we het meer praktisch zouden maken? Oké, dat dansen is dan misschien wat ongemakkelijk. Of klappen is misschien al ongemakkelijk. En ik merk, als ik hier zit en ik heb verlangen om te gaan staan, omdat ik me uit wil strekken tegenover God, dan vind ik het al moeilijk. Omdat ik dan denk, ja, wat denkt nou iemand? Of wat vindt iemand ervan? Maar wat zou er gebeuren als je straks een slok van je koffie neemt en een lekkere hap van je koek neemt, dat je God daar eens voor dankt? Of wanneer je in je gewone leven je rommelige bed opmaakt, dat je eens denkt aan God die schepper is, die orde maakt in de chaos, en dat je God daarvoor dankt. Of wanneer je huis binnenloopt, dat je dankbaar bent voor de bescherming van God, omdat hij dat dak boven je hoofd gaf. Of wanneer je schoonmaakt, denk dan eens aan de God die rein maakt. En wanneer je aan het werk gaat, wees dankbaar voor het werk en weet dat je ook weer een moment van rust zou hebben, omdat God rust geeft. Dank ook voor je familie en voor je vrienden, voor de mensen die je lief zijn, die je ontmoet, dat je liefde ontvangt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden waarin je vreugde kan vinden van de God die er altijd is. De eredienst is belangrijk. Ook wanneer je hier over de drempel heen loopt en weer terugkeert naar huis. Zullen we dan samen gaan staan en in de traditie van de schrijver van de kronieken? Want in kronieken is de ware aanbidding een vreugdevolle uitdrukking van het menselijk hart, gevierd in de gemeenschap, samen met elkaar, onder de begeleiding van muziek. Zullen we dan gaan staan en zo samen gaan zingen? Want hem zij de eer tot in alle eeuwigheid. Amen.